Om 2 uur 's ochtends in West Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Irham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het Indonesische nieuwsprogramma Vandaag in de Geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Diverse, aanbod en het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, dit is het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. De regering heeft onmiddellijk een presidentiële regeling opgesteld met betrekking tot betrokkenheid van TNI bij het uitroeien van terrorisme. De regering geeft onmiddellijk een presidentiële verordening uit met betrekking tot de betrokkenheid van TNI bij de behandeling van terroristische acties en voor het mandaat van de wijziging van het wet nummer 15 van 203 inzake de bestrijding van terrorismebestrijding uit. Antara meldde dat de minister van Justitie en Mensenrechten, Yasona Lawli, naar de vergadering van het speciale comité voor terrorismewet in Jakarta op donderdag 24 mei het mechanisme beschrijft voor het opstellen van de presidentiële verordening. De overheid zal instellingen zoals TNI, de Nationale Politie, het Nationaal Agentschap voor Terrorismebestrijding en alle overheidsteams die voor hun mening zal samengesteld uitnodigen. Minister Yasona zei dat de regering de presidentiële verordening goed zou formuleren, omdat het impliceert dat TNI niet in staat van oorlog verkeert, dus het is een politiek besluit van de president. We gaan nu naar het volgende nieuws. Zakelijke kansen in Egypte voor reserveonderdelen van voertuigen en elektronische goederen. Na het succes van Indomie-fabrieken in Egypte beginnen een aantal Indonesische ondernemers investeringen in Egypte te verkennen. Zakelijke attaché van de Indonesische ambassade in Cairo, Burman Rahman, zei dat Indomie zeer succesvol is en een grote speler is geworden in de verpakkingsnoedelsbusiness in Egypte. Dus, dit succes werd gevolgd door een aantal Indonesische ondernemers door het opzetten van een fabriek in Egypte, onder andere de waferfabriek, bandenfabriek en huishoudelijke goederenbedrijven. Speciaal voor het waferbedrijf wacht het momenteel op de bouw van de fabriek, omdat het lokale Egyptische zakenleden als partner heeft gekregen en ook de locatie van het fabriekbedrijf. Naast de vier bedrijven zijn er een aantal zakelijke kansen die kunnen worden ingevuld door Indonesische ondernemers in Egypte, inclusief reserveonderdelen van voertuigen en elektronische goederen. Net als een bandenfabriek is hier heel winstgevend. Als er een fabriek van auto-onderdelen, elektronica en huishoudelijke benodigdheden zou kunnen zijn, is het hier veelbelovend. En nu is het PT Nabati aan het verkennen. Ondertussen zei general manager van Indomie Egypte, Gunawan Haryanto, naar RRI in Cairo op donderdag 24 mei dat Egypte een groot potentieel is voor Indonesische ondernemers om te investeren. Naast de economische groei is het vrij goed, de bevolking is groot en de politiek is stabiel. Bovendien werd Egypte de toegangspoort tot de afzet van zijn producten in Europa, Afrika en Midden-Oosten. We gaan verder met het volgende nieuws. Indonesische studentenvereniging van de Europese en Amerikaanse regio hield een wedstrijd. De Indonesische studentenvereniging van Europese en Amerikaanse regio hield in 2018 in 15 landen in Amerika en Europa, samen met het ministerie van Toerisme en de ambassade van Republiek Indonesië, een activiteit die Wonderful Indonesia genaamd OP. Coördinator van Wonderful Indonesia 2018, Heru Maulana, legt uit dat deze activiteit gericht is op eco en uitbreiding van promoties met betrekking tot Indonesië. Een verscheidenheid aan culturele kunsten, werken en toeristische archipel in de vorm van muziek, traditionele dans en speciaal eten en natuurlijke schoonheid van Indonesië, geïntroduceerd in de wereldgemeenschap vooral in het continent van Amerika en Europa. Aan de stem van Indonesië in Jakarta op vrijdag 25 mei, zei Heru Maulana naast kunstuitvoeringen en tentoonstellingen van productuitvoeringen, ook digitale competentie als een poging om cultuur en toerisme te bevorderen door middel van informatietechnologie.
Nah, pada kegiatan ini kita dari
PPE. Wel nu in deze activiteit gelden we van PPE Europa en Amerika en competitie op vier gebieden. De eerste is een videoteaser, videodocumentatie van de activiteiten en er zijn ook twee wedstrijden voor individuen, namelijk vlog- en fotografie-competitie. Heru Maulana legde verder uit, Wonderful Indonesia kan currently 2018 gehouden in Ierland, Rusland, Duitsland, Finland, Washington DC, Engeland, Zwitserland, Portugal, Zweden, Italië, Denemarken, Frankrijk, Hongarije en Servië. Deze activiteit wordt gehouden in de eerste week van april en de vierde week van juni. Dit evenement wordt tegelijkertijd gehouden zodat de eco van Wonderful Indonesia meer voelbaar is in de twee continenten. Gaan we nu naar het volgende nieuws. Ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat Indonesiërs Jemen niet binnenkomen. Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een beroep gedaan om de burgers van Indonesië niet naar Jemen naar aanleiding van de ontwikkeling van de politieke en veilige situatie in het land. Voor diegenen die er al naar Jemen te verlaten, het werd aangekondigd door de directeur van de bescherming van de Indonesische burgers en Indonesische juridische diensten van het ministerie van Buitenlandse Zaken Mulalu Muhammad Iqbal in Jakarta op donderdag 24 mei. Zoals gemeld door Antara, de regering van het Sultanaat van Oman heeft officieel circulaire en verbod op alle vreemdelingen ingediend op 6 mei met betrekking tot de grens met Jemen en Oman te steken als gevolg van de politieke en veilige situatie in Jemen. Van Oman toezicht door de regering is het gevreesd dat de Jemen en Oman grens van 288 kilometer kan worden gebruikt als een verkeersdeur voor mensen die Jemen binnengaan om de Houthis en Al-Qaeda op het Arabische Schiereiland te ondersteunen. De grens wordt ook gevreesd als een plaats waar wapens worden gesmokkeld. Momenteel zijn er vanuit twee Jemen landsgrenzen met buurlanden Saudi-Arabië en Oman alleen grenzen met Oman nog over. We gaan nu naar het laatste nieuws. Indonesië en Amerika hebben veel gelijkenissen. The Amerikaanse ambassador in Indonesia, Josep R. Donovan, held op donderdag 24 mei een iftar met marginale kinderen in Jakarta Straatkinderen van Lentera Anak Pelangi Foundation en Red Nose Foundation. De Amerikaanse ambassadeur in Indonesië, Josep R. Donovan, zei dat de derde en vierde grootste bevolkingsgroep Indonesië en de Verenigde Staten gelijkenissen vertonen, waarbij de twee landen samen divers zijn door gedeelde waarden. Het werd op donderdag door Josep Donovan in Jakarta afgeleverd.
In fact, our two countries have many things in common.
Er zijn veel gemeenschappelijke factoren. We zijn ook de grootste en de grootste populatie ter wereld. We zijn diverse landen, verenigd door gedeelde waarden. We zijn allebei trots op verschillende mensen uit verschillende lagen van de bevolking, wonen niet alleen samen, maar bouwen ook sterk. Josep Donovan voegde eraan toe dat er elk jaar bezoekuitwisseling plaatsvindt tussen de Red Nose Foundation in Jakarta en een vergelijkbare gemeenschap in Chicago. Hij hoopt dat met deze samenwerking de relatie tussen Indonesië en Amerika beter zal worden. Daarnaast sprak hij ook zijn waardering uit voor Indonesië, dat een partner is geworden, zelfs een vriendelijk land voor de Verenigde Staten. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesische nieuwsprogramma. Unieke en interessante informaties uit sommige gebieden in Indonesië.
Beste luisteraars, zijn weer terug in het Indonesische nieuwsprogramma. Een programma die de aantrekkelijke nieuws van de week uit de hele Indonesië presenteren. Het eerste nieuws kwam uit Padang, West-Sumatra. De regering van Padang-West-Sumatra breidt de geïntegreerde toeristische zone van de berg Padang, die zich uitstreekt langs de kuststad als een belangrijke toeristische bestemming, voor de Lebaranvakantie 1439 Hijriah. Het hoofd van Toerisme en Cultuurbureau van Padang, Medi Iswandi, zei dat Padangberg, Muaro-regio, Air Manis Trans, Cimpaco Trans en Muaro Lasak met een totale oppervlakte van 550 hectare, naar verwachting het centrum van toeristen massa zullen zijn tijdens vakantie in Lebaran. Op die locatie kunnen toeristen naast het genieten van het uitzicht op het strand ook zwaffoto doen, rond de vlag deelnemerslanden van IORA, die in 2015 in de Padang heeft gehouden. Daarna zijn er rond het strand spelen zoals scooters, auto's voor kinderen en Padangstrand specialiteiten. Naast het Cimpaco strand wordt het Muaro Lasak strand voorspeld als het centrum van de menigte precies voor het vredesmonument van Merpati. Vorig jaar bezochten in beide gebieden meer dan 10.000 toeristen per dag tijdens eetvakantie. Om de toename van toeristen te ondersteunen, zijn sinds het einde van Eid al-Fitr vorig jaar verschillende faciliteiten versterkt, onder andere de toevoeging van het voetgangersverbindende Cimpaco strand met Muaro Lasak. Iets anders dat de anticipatie van het houtkap in het gebied versterkt, vuilnis schoonmaakt tijdens regenachtig weer en de rol van toerismebewuste groepen versterkt. Het volgende nieuws kwam uit Lamongan, Oost-Java. Segoboraran Festival werd op zaterdag gehouden en het opzetten van een 15.000 porties of telen op het plein in het centrum van Lamongan. Segoboraran is een traditioneel gerecht van Lamongan. De regent van Lamongan, Fadli, zei dat het festival werd gehouden in een reeks van herdenking, zo Lamongan of HJL tot 449 en zal zoveel brengen als 150 verkopers segoboranan, met elke handelaar tot 100 pincok breiden of wikkelschotel, zodat er 15.000 korrel segoboranan zijn dat kan worden voor iftar genoten. Van de Lijzee, dat ze geboren aan festival voor het eerst gehouden en een typische keuken die bestaan alleen in Lamongan. Het is een integraal onderdeel van de sociale cultuur van de samenleving Lamongan geworden. Het wordt Segoboranan genoemd omdat rijst wordt geplaatst in een bamboecontainer genaamd poran. Een vak rijst serveert in pinjok of gewikkeld in bananenbladeren met een verscheidenheid aan bijgerechte opties, variëren meerval, melk, kip, om de meest typische grote silivis. Rijst en bijgerechten in het menu Segoboranan, besmeurd met de beroemde poransaus, begeleid door sajur krawo en pok dan rempeyek. Het laatste nieuws kwam uit Garut, West Java. Chikambulan Dierenpark in het regenschap Garut, West Java gesloten voor het publiek omdat het tijdens Ramadan faciliteiten en infrastructuur aan het bevestigen is om de toeristen tijdens de vakantieperiode in Lebaran optimaal van de dienst te kunnen zijn. Chikambulan Deer Park manager Rudy Arifin zei tijdens Ramadan Wildlife Park Chikambulan in Kadungora district niet open voor het grote publiek. Het is ook een gelegenheid voor dieren om te genieten van een rustige sfeer en geen interactie te hebben met bezoekers. Hij bracht optimale verzorging over op verschillende soorten dieren, zodat dieren gezond zouden blijven. Bovendien hebben de dieren bij het begin van het seizoen speciale behandeling nodig om niet ziek te worden. Rudy legt uit, zolang de toeristische attracties Chikambulan Animal Park gesloten zijn, moet het nog steeds het voer van de dieren ontmoeten. Gedurende deze tijd wordt de behoefte aan voedsel ondersteund door de opbrengst van bezoekersvergoedingen, maar op dit moment gebruiken de fondsen de contanten die eerder zijn voorbereid. Chikambulan Dierpark wordt hergeopend voor het publiek tijdens de vakantie in Lebaran, waarvan wordt voorspeld dat het een toename is omdat Chikambulan algemeen bekend is bij het publiek. Dat was het Indonesische nieuwsprogramma.
Vanuit Jakarta, RRI Worldins, de stem van Indonesië. RRI Worldins, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
We presenteren de historische feiten in vandaag in de geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 26 mei 1966. Guyana is onafhankelijk. Guyana, gelegen in het noorden van Latijns-Amerika, bevrijdt zichzelf. Guyana werd ongeveer 5 eeuwen geleden ontdekt door Spaanse matrozen. Het was dat land dat later de invallers van Guyana werd. In het begin van de 18e eeuw was er een grote oorlog tussen Europese landen die plaatsvond in de gebieden van Guyana, Suriname, Venezuela en enkele delen van Brazilië. In 1815 ondertekende het verdrag van Wenen door landen die betrokken zijn bij de oorlog. In de overeenkomst werd bepaald dat de grenzen van het betwiste gebied onder de koloniserende landen zouden worden onderverdeeld. In die afdeling werd Guyana het gebied van de Britse kolonie tot uiteindelijk onafhankelijk. gaan verder met de gebeurtenis van 26 mei 1972. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hebben het van antiballistische bullet control verdrag ondertekend. Het antiballistische bullet control verdrag is een verdrag tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over de beperking van de antiballistische raketsystemen die worden gebruikt om het gebied te verdedigen tegen raketdragende nucleaire wapens. Op 26 mei 1972 tekenden de Amerikaanse president Richard Nixon en de Communistische Partij-secretaris-generaal Leonid Brezhnev het Antiballistic Control Bullet Verdrag. Het Antiballistic Control Bullet Verdrag is 30 jaar geldig van 1972 tot 2002. We beëindigen met de gebeurtenis van 26 mei 2005. Radio Sprawiro is gestorven. Radio Sprawiro is een Indonesische econoom en politicus. Hij is een van de basislagen van de Indonesische economie in het tijdperk van de nieuwe orde aan de macht. Diverse belangrijke functies op het gebied van financiële economie zijn uitgevoerd door Radio Sprawiro. Hij heeft gediend als hoge ambtenaar van de Supreme Audit Board, minister van Financiën, gouverneur van Bank Sentraal Indonesië, om een belangrijke vertegenwoordiger van internationale instellingen en financiële instellingen te worden. Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog nam Radio Sprawiro ook deel aan het slagveld, zoals de officier van het hoofdkwartier van de Indonesische Volkslegerweg in Yogyakarta van 1947 tot 1948. Hij stierf aan hartziekten die hij in München, Duitsland had opgelopen. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Steun Palestina, Indonesië vrijgestelde invoerrechten van datums en olive import. Indonesië verwijdert invoerrechten voor bepaalde Palestijnse producten. Voor de beginfase zal Indonesië de douanetarieven voor datum en palmolie van oorsprong uit Palestina schrapen. Dit is een vorm van Indonesische steun voor de Palestijnse strijd in de economische sector. Dit werd overgebracht door de minister van Handel van de Republiek Indonesië, Enggar Tias Tolukita, tijdens een ontmoeting met de Palestijnse ambassadeur Suhair Alshun in Jakarta op dinsdag 22 mei. Minister Enggar Tias Tolukita zei dat in de toekomst andere producten door beide partijen worden gekozen en goedgekeurd. Minister Handel heeft deze bijeenkomst naar voren gebracht als vervolg op de ondertekening van een memorandum van overeenstemming betreffende de voorkeur voor de afschaffing van invoerrechten van 0% voor bepaalde producten uit Palestina. De ondertekening van het MOU vond plaats tijdens een bilaterale bijeenkomst tussen die twee landen in de marge van de 11e Wereldhandelsorganisatie Ministeriële Conferentie van de WTO op 12 december 2017.
Volgens minister Enggar Tiasto was de bijeenkomst van dinsdag de eerste ontmoeting met de Palestijnse ambassadeur na zijn plaatsing in Indonesië sinds november 2017. De bekrachtiging van het MOU is voltooid met de uitgifte van presidentieel decreet nummer 34 van 2018 over de ratificatie van het Palestijnse memorandum van overeenstemming. Dit memorandum van overeenstemming is echter niet ten uitvoer gelegd omdat de technische richtsnoeren voor de uitvoeringsregeling niet door beide partijen zijn ondertekend. De ontwerp-uitvoeringsovereenkomst is verschillende keren geïmplementeerd en Indonesië heeft op 26 januari 2018 zijn laatste ontwerp ingediend. Als de uitvoeringsovereenkomst door beide partijen is ondertekend, zal Indonesië binnenkort een verordening van de minister van Financiën geven als de uitvoeringsregel voor de afschaffing van palmolie en palmolietarieven. De totale handel tussen Indonesië en Palestina in 2017 werd geregistreerd op 2,39 miljoen Amerikaanse dollars. Dit cijfer daalde met 4,91% in vergelijking met 2016. Terwijl de handelsbalans in 2017 plaatsvond, kende Indonesië een overschot van 1,7 miljoen US dollar. De export van Indonesië naar Palestina bedroeg in 2017 2,5 miljoen dollar, een daling van 8,9% in vergelijking met 2016. Uitvoer naar Palestina omvat extracten, concentraten en essences van koffie en thee, pasta, parfum, brood en zeep. Ondertussen bedroeg de waarde van Indonesische invoer uit Palestina 341.000 dollar. Deze waarde steeg met 20,9% in vergelijking met het jaar 2016, bedroeg 284.000 Amerikaanse dollars. Indonesische geïmporteerde producten uit Palestina zijn dadels, zowel gedroogde als natte dadels. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma De Wonder van Indonesia. Naast via streaming in www.voynews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in Alor, Oost-Nusa Tenggara. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesia. Luisteraars, Alor District in Oost-Nusa Tenggara heeft overvloedige natuurlijke hulpbronnen en ook interessante bezienswaardigheden voor bezoekers. En een van hen is de schoonheid van Tuti Adagai warmwaterbronnen, die ten oosten van het eiland Alor ligt. De locatie van deze warmwaterbronnen ligt op ongeveer 50 kilometer van de stad Kalabahi, de hoofdstad van de wijk Alor, subdistrict Alor Timur Laut, provincie Oost-Nusa Tenggara. Luisteraars, de locatie van deze warmwaterbronnen zijn zeer gemakkelijk om te bereiken. Beide met tweewielige voertuigen of vier wielen. Dit komt omdat het wordt ondersteund door uitstekende wegomstandigheden naar de locatie. De reis van de stad Kalabahi naar de locaties van deze warmwaterbronnen duurt ongeveer 1 uur. Voordat u de warmwaterbronlocatie betreedt, worden bezoekers verwend met uitzicht op het walnotenbos en schaduwrijke bomen die geschikt zijn voor een plek om te ontspannen met uw gezin. Luisteraars, in tegenstelling tot de hittebronnen in het algemeen zijn hier twee hittebronnen die niet ver uit elkaar staan en in het midden van de rivier staan. De eerste bron van warmwaterbronnen in de vorm van water dat uit de bodem van de ander komt. Dit eerste waterbron heeft ook kenmerkend geluid als het geluid van een grote motor die bezoekers lijkt te verwelkomen en zich voor te bereiden om te begeleiden tijdens de warmwaterbronnen. Luisteraars, die tweede hittebron bevindt zich op ongeveer 50 meter van het eerste warmwaterbronpunt. Hier stroomde het hete water uit de stapel kleine steen aan vezetingen die verhouden met een hoogte van meer dan 1 meter rond het gat en met een zeer mooi oranje kleur. En bij deze tweede warmwaterbron is het water heiliger omdat het door bezoekers kan worden gebruikt om te baden en vermoeidheid na het reizen te elimineren. Daarnaast kunnen bezoekers ook genieten van de prachtige stroom van warm water. Tuti Adagai stroomt langzaam naar het estuarium door altijd bellen en schuim en hete stoom vrij te geven. De warmte zal voelbaar zijn wanneer we aan de rand van de rivier staan. En omdat deze hete bronnen zwavel bevatten, geloven mensen dat baden op dit moment huidziekten kan genezen. Naast het punt van burst zijn er ook sproeipunten vanaf de bodem van het water als een kleine ver die altijd warm water uitzendt. Hier kunnen kleine dieren ook niet overleven bij het naderen van de waterstroom. Luisteraars, dit hete bronnen genaamd Tuti Adagai heeft een uniek fenomeen in de vorm van warmwaterbronnen en steenkristallen, wat dit gebied een speciale attractie maakt voor diegenen die verveeld zijn met de stedelijke atmosfeer. Daarom, als u het Alor District in Oost-Indonesië bezoekt, is Tuti Adagai warmwaterbron zeer de moeite waard om als een natuurlijke toeristische bestemming te zijn. Beste beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Het warmwaterbron van Tuti Adagai in Alor, Oost-Nusa Tenggara. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Diversen. In deze episode zullen we over zwarte komijn voor mondkanker bespreken. Dus blijf met ons alleen maar in RRI World Change, de stem van Indonesië. Luisteraars, zwarte komijn of Nikkela sativa L wordt verondersteld een remedy te zijn voor verschillende ziekten. Daarom onderzoeken drie vrouwelijke studenten van de faculteit der tandheelkunde of FKG van de Universiteit van Jember, namelijk Rizky Putri Akma Wijayanti, Ari Intan Prayitno en Haifa Azuhra Dinanta, de mogelijke werkzaamheid van zwarte komijn als medicijn voor mondkanker. Hun onderzoeksresultaat getiteld De potentie mesoprosilica nanoparticles op basis timoquinone of Nikkela sativa L als apoptosis inductor van UMSCC14C oral squamous cell carcinoma heeft met succes de eerste categorie literatuurstudie gewonnen in het Mustafa Dentistry Scientific Competition Project 2018, georganiseerd door faculteit der tandheelkunde van Professor Dr. Mustafa Universiteit Jakarta op 22 en 23 maart 2018. Potentieel van zwarte komijn als een medicijn is eigenlijk al bewezen en wordt breed bestudeerd. Bijvoorbeeld als een remedie voor colonkanker, borstkanker en andere ziekten. De drie studenten dachten uiteindelijk zwarte komijn als een drug tegen mondkanker te maken. Volgens Rizky komt bijna 76% van de mondkankerpatiënten zichzelf controleren bij acute of ernstige aandoeningen. Dit kan gebeuren omdat velen zich niet realiseren dat ze al mondkanker hebben. In het wetenschappelijke artikel wordt zwarte komijn geëxtraheerd in olie of timoquinone. Deze geëxtraheerde olie wordt vervolgens in een heel klein netwerk van silica of nanodeeltjes gevoerd. Op deze manier wordt verwacht dat zwarte komijn ontstekingsremmende, antibacteriële, antikanker en helpt het immuunsysteem orale kanker te overwinnen. Het blijkt dat de innovatie van de drie studenten van FKG Universitas Jember waardering krijgt van de juryleden, die toen hun wetenschappelijke paper als de eerste winnaar bepaalden. Ze hebben 9 andere teams gereserveerd van FKG Universiteit of Indonesië, FKG Erlangga Universiteit, FKG Hasanuddin Universiteit en andere teams. Deze drie FKG-studenten scoren vaak in verschillende wetenschappelijke evenementen en wedstrijden in Indonesië. Haifa zelf heeft de eerste kampioen gewonnen in het geval van wetenschappelijke schrijfwedstrijden gehouden door faculteit der geneeskunde van Universitas Brawijaya Malang in 2016. Terwijl Rizky en Ari vorig jaar de tweede winnaar werden in een vergelijkbaar evenement op de faculteit Geneeskunde, Universiteit van Hualu-Olelo. Beste luisteraars, dat was het programma Divers en voor vandaag. We zullen weer terug naar andere episode met de andere interessante thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens! De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Irham in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we liedjes over Ramadan. En als de opening van vandaag editie luisteren we naar het liedje Padamu Ku Bersujud door Afghan. Veel luisterplezier! Luisteraars, dat was het liedje Padamu Ku Bersujud door Afghan. Dit liedje werd vrijgegeven door Afghan toen hij de komst van de Ramadan verwelkomde in 2008. Dit liedje is de eerste single genuanceerde religie van Afghan. Dit liedje illustreert dat ieder mens niet aan de zonde ontsnapt, hetzij opzettelijk of niet. Volgens Afghan is de maand Ramadan een maand van vergeving. Daarom is het goed dat we onszelf allemaal verbeteren en om vergeving vragen voor alle zonden die we begaan hebben. Luisteraars, gaan we nu naar het liedje Suasana di Kota Santri luisteren. Veel luisterplezier! Luisteraars, dat was het liedje Suasana di Kota Santri door Anang en Syahrini. Dit liedje, uitgebracht in 2010, is een recycle nummer. Eerder is dit liedje gepopulariseerd door een kasidah groep met de naam Nasidaria. Zoals de titel beeldt dit nummer de sfeer uit in een Santri-stad, een term die wordt gebruikt voor steden met veel internaten. Luisteraars, gaan we nu naar het liedje Semua Karena Allah luisteren.
yang kau lihat, jika yang kau dengar membuat murka Allah.
Apa gunanya mulut? Apa gunanya hidung? Jika yang kau ucap, jika yang kau cium menambah murka Allah.
Semua karena
luisteraars, dat was het liedje Semua Karena Allah, het resultaat van een collaboratie tussen Astrid met de personeel van de groep band Hijau Daun, Dide. Dit liedje is met opzet gemaakt om de maand Ramadan in 2011 te verwelkomen. Dit liedje herinnert de mensheid eraan altijd dankbaar te zijn en altijd alleen aan God aan te bieden. Omdat alle zegeningen die worden gegeven aamskomstig zijn van de Almachtige en wat de man ook doet, moet iets zijn dat gezegend is door de Schepper. Luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie presenteren we een ander liedje met de titel Hingga Saatnya Kan Tiba door Alexa. Ik ben Irham, veel luisterplezier en tot volgende editie.
Hingga saatnya Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebel voor de verdieping Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiceIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.